naar de tweede brief van Paulus aan Timotheus begeven wij ons vanmorgen. Tweede Timotheus 1 begint met Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus, onze Here. En dat is dan afzender en adressering en groet. En dan komt de brief zelf. Ik dank God, wien ik diene van mijn voorouderen aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uw gedachtig ben in mijn gebeden, nacht en dag, zeer begeerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap mogen vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveins geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunike. En ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat ge opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet der getuigenis onze Heere, nog mijns, die zijn gevangene ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie, naar de kracht Gods die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft er niet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie waartoe ik gesteld ben, een prediker, een apostel, leraar der heidenen, om welke oorzaak ik ook deze dingen leidde, maar word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. En daarna schrijft hij aan Timotheus dat hij dat ook maar moet doen en dat goede pand moet bewaren wat hem toevertrouwd is enzovoorts. Het mogen duidelijk zijn dat de apostel hier doet wat hij vaker doet, maar hier doet hij het wat uitgebreid. Namelijk, hij stelt zichzelf tot voorbeeld. En hij zegt daarbij dat dat nou eenmaal in overeenstemming is met zijn persoonlijke roeping. De positie die hij inneemt als apostel. Zijn talloze schriftplaatsen, ik heb ze niet bij de hand, maar er zijn talloze schriftplaatsen waar de apostel Paulus iets zegt als wees mijn navolgers, of wees allen mijn navolgers, broeders gelijkerwijs, ook ik van Christus, of gelijk gij ons of mij tot voorbeeld hebt, enzovoort. Want zo is dat nou eenmaal bij ons als gelovigen. Wij zijn nou eenmaal, dat is ja, omdat ik ook niet weet hoe je dat anders moet zeggen. Ik kan het ook niet helpen. Ik hou me ook maar aan wat hier staat. En God heeft mij ook niet gegeven geest der vreesachtigheid. Dus ik zeg maar gewoon, ja, wij leven nou eenmaal niet onder de wet. Wij zijn niet religieus. Dat kan je nou wel zo noemen. Dat doen de meeste van ons trouwens. Maar strikt genomen is dat onjuist, het is onbijbels. Wij zijn daarvan verlost, van religie. En anders weet men niet wat religie is. En dat is dan jammer, hè. Weet u wat religie is? Je hoeft er geen Latijn voor gestudeerd te hebben. Dat is gebondenheid. Een ligatuur is een knoop. In de medische wereld, als ze je dichtrijgen nadat ze je opengesneden hebben, Of als de tandarts je kaak weer dicht naait als hij hem ook opengesneden heeft, omdat hij er wat uit moest halen of iets in moest zetten, dat wil ik al weten. Dat heet een ligatuur. En als je een rietje op je mondstuk moet binden, dat doe je met een rietenbinder, maar het heet een ligatuur. Ik kan het ook niet helpen. Een binding. En ligare betekent binden. En religie, dat is binden en nog eens binden. Religie. Dat is. Kenmerkend voor religie is dat als je je eraan houdt, dan wordt het steeds zwaarder. Steeds uitgebreider. Er komen steeds meer wetten. Daarom hebben de Joden uitgevonden dat er 613 wetten zijn. Dat is net voldoende om ze niet te kunnen tellen allemaal. 613. Maar ook zo van, ja, nee, maar met niet meer. Het zijn er maar 613. Ik moet u zeggen, wij Nederlanders leven onder veel meer wetten dan 613. En er komen er dagelijks bij. Op onze kosten. Ja. Nou ja. Toen maar. Maar van religie zijn wij nou juist verlost. Dat was die boom der kennis des goeds en des kwaads. Daar moet je het niet van hebben, want dan ga je van dood. En dat is niet mijn filosofie. Dat staat gewoon in de Bijbel. Hè? In de Bijbel staat, de wet is een bediening des doods. Het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Je moet ervan verlost worden en Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. En wat zegt dan de Calvinist? Die zegt, ja, maar niet van de wet, maar alleen van de vloek van de wet. Dat is officiële Calvinistische theologie. Hij heeft ons verlost van de vloek, dat is uit de Galaten brief, hè. Hij heeft ons verlost wel van de vloek, maar niet van de wet. Wat dat dan betekent? Ach, verzin ze maar. Je kunt beter niet die weg opgaan. Het einde der wet is Christus. Schrijft Paulus in de Romeinenbrief. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Dus ja. En als van de Joden staat dat ze een ijver tot God hebben, dan staat er dus ze zijn religieus. Maar niet met verstand. Want ja, ze zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten op grond van de wet. Dan wel hun wet en hun wetten. En daarmee zijn ze aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen staat. Want de rechtvaardiging is uit het geloof. In het Nieuwe Testament, nee, in het Oude ook. Want er staat in Deuteronomium 30, zegt Paulus in Romeinen 9. Toch? Romeinen 10, oké. Okay. Romeinen 10 is het. Hij zegt, er staat in Deuteronomium 30 dat je hoeft het niet boven te zoeken, niet beneden te zoeken. Het is in u, het is in uw mond en in uw hart. Dat is geloof. Met het hart gelooft men en de mond beleidt men. En zo staat het dus in Deuteronomium 30, zegt Paulus. Het is niks nieuws. Abraham geloofde God, dus zelfs Genesis 15. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Enzovoorts. Wet heet eerste beginselen der wereld, dat is wat de mens doet. Ik herinner me dat nog goed. Je wordt als kind geboren, zal ik maar zeggen, als baby. En langzamerhand word je wakker. En kijk eens om je heen. En het eerste wat je leert is wat je niet mag. Hier mag je niet aankomen, daar mag je niet afblijven. Daar moet je afblijven, enzovoorts. En verder moet je natuurlijk van alles. Al was het maar je bordje leeg eten. Hè? Maar dat is wet. Dat zijn de eerste beginselen der wereld. Het is niet voor niks dat de Bijbel zegt, de wet is voor kinderen. Staat er, Galaten 4. Dit is voor kinderen. Zolang een tijd als de erfgenaam een kind is, is hij onder de wet, onder voogden en verzorgers enzovoorts. Omdat hij zelf niet, handelingsbekwaam is, niet zelfs niet kan oordelen, de invloed van zijn daden niet kan overzien, maar dat moet een mens langzamerhand leren. En daarna is hij niet meer onder de wet, maar moet hij zelf zijn eigen keuzes maken in het leven enzovoorts. De overheid probeert ons dat te verhinderen, want die bemoeit zich ermee. Ik zei toch niet dat het met kwaaie bedoelingen was? Nee, dat is wat ze doen. En voor een deel is dat ook een belangrijke zaak. Maar waar het gaat om de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens, is het natuurlijk toch uiteindelijk moordend. Heb je die nog? Maar ja, daarmee komen wij op een terrein waar de Evendoor speelt dan een rol. Dat is een van de begins, een van de grote thema's uit de filosofie trouwens ook. Hè? Namelijk, het ene is een mens een individu of maakt hij deel uit van een gemeenschap? Wat is belangrijker? De samenleving of het individu? Het eerste, dat heet links, is me nu vergeten. Dan zeggen ze linkse politiek. Die zijn de lui die aan de linkerkant van de kamer zitten, zeggen ze dan. Hebben wij geleerd op school, aan de linkerkant van de kamer. Ze hebben er niet bij verteld van welke kant je dan moest kijken. Want dat is allemaal relatief. Maar goed. Maar links is een sterke overheid, weinig persoonlijke verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid afschuiven op degenen die boven ons staan. En dan kunnen we ons daarvan afhankelijk stellen. Als het fout gaat, geven wij hen de schuld. En als het fout gaat, gaan we daar onze steun halen. Want wij zijn niet verantwoordelijk. Wij houden ons gewoon aan de regels. En dan moet de overheid verder maar zorgen. Want die geven de regels. Dus die moet ook voor ons zorgen. Dat is links. De godsdienstige variant is deze. Een mens heeft geen persoonlijke verantwoordelijkheid, heeft geen vrije wil. God boven in de hemel trekt aan alle touwtjes, die zou het allemaal leiden enzovoort. Dus als het in ons leven fout gaat, heeft God het zo gewild. En als we verloren gaan, heeft God het zo gewild. Als we behouden worden, heeft God het zo gewild. Dat heet uitverkiezing. Het heet ook fatalisme trouwens. Maar dan noemen we het niet meer religieus. Het zijn komische dingen. En in de zogenaamde, wat men tegenwoordig evangelisch noemt, dan heeft men ook het idee dat de mens geen persoonlijke verantwoordelijkheid heeft. Ook de gelovigen niet. Omdat God immers alles daarboven de grote marionettenspeler is. Wat een dwaasheid. Lezen die mensen hun Bijbel niet? Lezen ze geen krant? Wat zag ik vandaag nog? Nee, gisteren. Wat kwam er nou toch weer voorbij? Want je krijgt soms van alles toegestuurd. Van je vrienden of van je, weet ik veel, of op Facebook kom je van. Iets van een of andere actie, ook in Nederland geloof ik. Een tournee zal wel van een buitenlandse prediker, maar misschien ook niet, want ik doe dat gauw weg. Ik wil die dingen niet weten. Maar er was een hele grote poster, iets van, maar God regeert. Nou, God regeert niet. Dat is verkeerd gezegd. En daarna trek je de verkeerde conclusie. God regeert niet. Dan kun je nou wel denken en wel zingen. De Heer regeert, zijn plannen falen niet. Ja, maar regeert hij? Nee, de duivel regeert de wereld. De overste deze wereld, de vorst deze eeuw, de eeuw deze wereld, de overste van de macht der lucht, degene die de volkeren verleidt enzovoort. Dat is de duivel, die doet dat. En daar heb je niet eens een Bijbel voor nodig, daar heb je een krant voor nodig ook. Daar kun je dat gewoon zien. En anders ben je bezig jezelf te bedriegen. En je medemens ook nog. God regeert niet. Dat zal hij in de toekomst doen. God zegt, ik heb mijn koning gesteld over Sion. En tot die koning heeft hij gezegd, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot de bezitting. En tot nog toe heeft hij niet geëist, roep ik altijd. Dat is Psalm 2. En dat staat er ook. En zolang hij dat nog niet doet, word je geacht de zoon te kussen opdat hij niet toornen. Want hij zal in de toekomst spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij de mensen verschrikken enzovoort. Dat komt pas in de toekomst. Dat is de wederkomst van Christus. Maar u weet waarschijnlijk dat men in de grote hoofdstromingen, zal ik maar zeggen, van het christendom, heeft men de wederkomst van Christus afgeschaft. Dat weet u toch of niet? Dat bestaat niet. Als wij geloven in de wederkomst, dat is de schiliasme, dat is een dwaalleer. bij de Roomsen, bij de Calvinisten, bij de Lutherzen. Dus sowieso wat je maar nog meer hebt als stromingen, dat wordt beschouwd als een dwaalleer. Daar noemen ze onze secte. Maar goed. Ja. En als het gaat over de apocalyps, een populair woord is dat tegenwoordig. Waar men trouwens een volstrekt idiote betekenis aan geeft. Maar terroristisch, als je het mij vraagt. Maar het doet er nou niet toe, dan heeft men het over het vergaan van de wereld. Nee, het gaat over de wederkomst van Christus. Dat is niet het vergaan van de wereld. Het gaat om de oprichting van zijn koninkrijk op aarde. Maar ze leren echt over de discipelen dat ze zo dom waren en zo vleeselijk ingesteld dat ze een koninkrijk op aarde verwachten. En dat ze toch wel hardnekkig daarbij bleven, ondanks de woorden van de Heer Jezus enzovoorts. Zo dom was dat niet. Helemaal niet. Die lui hadden namelijk het Oude Testament gelezen. Dat schijnt men dan toch niet te doen, hè? Ook in onze dagen. Ja, je komt er niet mee weg door te zeggen, ja, maar dat is nooit letterlijk bedoeld. Er zijn dingen die kun je nog helemaal niet wegredeneren. Zie? Want hoe dan ook, dat koninkrijk komt op aarde, maar dat is niet nu, dat komt nog in de toekomst. En alleen het praktische gevolg daarvan is dat het voor ons als christenen niet onze taak is om dat koninkrijk Gods op aarde gestalte te geven. Echt niet? Nee, ik bedoel het koninkrijk Gods op aarde gestalte geven. Niet wat anders voor invullen. Dit, koninkrijk, heerschappij, wetgeving enzovoort. En handhaving uiteraard. Dat is helemaal niet onze taak. Wij zijn priester, niet koningen in de praktijk nog, maar priesters. En dat betekent dat wij het woord God zouden bewaren. Want dat is wat priesters zouden doen. En eventueel hanteren. Dat wil zeggen, priesters zijn er om het woord Gods te verspreiden. En dat is onze taak in de wereld. Dat is ook waarom de gemeente heet een tempel. Want een tempel is een tempel omdat het woord Gods erin bewaard wordt. Daar des verbonds met de twee stenen tafelen. Oké, de symboliek. Letterlijk dan, de tempel is de tempel omdat daar de geschreven overlevering, de Bijbelse boeken dus, de geschriften bewaard werden. Daarom werd er onderwijs gegeven in de tempel, daarom leerde de Heer in de tempel. Daarom was hij op 12-jarige leeftijd in de tempel achtergebleven bij de bibliotheek. Kom op, dan kun je nog eens wat leren en nazoeken. En als je geen Google hebt, zal ik maar zeggen. Dus ja, ja toch? Dat... Heerlijk, ik ben me dagelijks tussen mijn boeken, ik kan ze allemaal zien. Zo, ik kijk in het rond, dan zie ik al, heerlijk vind ik dat. Niet dat ik erin grijp of zo, maar gewoon, het staat er wel. Dat is mijn wereld, ja. Vind ik belangrijk, enzovoorts. Maar goed, wij als gemeente zijn die tempel Gods, de pilaren, vastigheid der waarheid. Dat is, en we zijn het licht der wereld. Niet omdat de wereld verlicht moet worden, maar omdat mensen uit die duistere wereld zouden komen tot het licht. Kom tot het licht, was de bedoeling. Heb je dat nog? Nou ja. Nog een ander beeld dan uit de Bijbel. Wij bevinden ons buiten de legerplaats, maar op zicht afstand van de legerplaats. Kent u dat uit de geschiedenis van Israël? Dat was van na het Gouden Kalf. Toen moest de tent der samenkomst opgericht worden buiten de legerplaats. Buiten het kamp, maar wel op zicht afstand. Dus vanuit het kamp zagen ze Mozes bij de tent der samenkomst. En daar zou men verzamelen als men de Heer wilde dienen. Nou, de Levieten geloof ik specifiek. Maar ja, dat is de priesterlijke stam. Dus het blijft hetzelfde verhaal. En in Hebreeën 13, Hebreeën is al geciteerd in inleidende woorden. Hebreeën 13 zegt dus inderdaad, lakoniek, zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Maar dat is tegen de oude natuur van de mensen, zijn smaadheid dragende. Het is in overeenstemming met de oude natuur van de mens om binnen de legerplaats heerlijkheid uit te stralen. Medailles te halen. He? Stemmen te winnen. Minister-president te worden in een land als het onze. Wat een eer. Nou goed, nou ja, dat is het toch, of niet? Maar dat is wat men wel wil. Ook als christen wil men dat kennelijk wel. Enzovoorts. Ja, wij leven nou eenmaal in een land waar je niet in die positie meteen geboren wordt of zo. Of althans, ja, dat is, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, natuurlijk kun je in dit land als erfgenaam van de troon geboren worden. Maar die troon die wordt kleiner en kleiner en kleiner, zodat het niks meer voorstelt. En nog even, en dan is de straf. Hoe heet dat boek? Men wordt niet ongestraft voor de troon geboren. Of hoe heet dat boek? Nou ja, zoiets. U kent het ook niet, merk ik. Maar toen maar. Maar zo gaan, dus dat betekent verder niks. En als je hier niet met je ellebogen kunt werken en een grote bek kunt opzetten, kun je geen vooraanstaande positie in dit land bereiken. In Europa trouwens ook niet. In de hele wereld niet meer, geloof ik. Want we zijn democratisch geworden. We hebben alles omgekeerd. Toch? Dus ja. En voor iemand die uit God geboren is en uit het huis van David stamt en dus de zoon des mensen is, daar is geen plaats voor in een democratische wereld, hoor. Echt niet. En u weet, wat is er? Die westerse wereld heeft het evangelie ingeruild voor de democratie. Vroeger brachten we het evangelie over de hele wereld en nu brengen we de democratie, brengen we over heel de wereld. Aan mensen die er totaal niet mee overweg kunnen, bovendien ook nog. Dus ja, ik vind het een trieste gang van zaken. En dan krijg je ineens zo'n ding, maar God regeert. Kom op zich. Ik vind het godslasterlijk om God de schuld te geven van de ellende in de wereld. Toch? Zo ligt het niet. Nee. En nou zijn we terug bij de sfeer van dit schriftgedeelte. Want dit gaat niet over wereldse aangelegenheden. Dit gaat over persoonlijke verantwoordelijkheid. Dus van individuele mensen. Die van Paulus. Eerst notabene. En als vervolg daarop, want zo wordt het ons dan ook voorgesteld. Als vervolg daarop ook Timotheus. Ik moet er wel bij zeggen, met enige aarzeling, maar ik moet er wel bij zeggen dat die positie van Paulus, maar ook die van Timotheus, toch iets te maken heeft met hun oude natuur. Dat wil zeggen, met waar ze als mens vandaan komen op grond van hun geboorte. Je leest er makkelijk overheen, maar er staat er toch. Want kijk, de eigenlijke brief begint in vers 3 dus. Hè? Ik bedoel, vers 1 en 2, dat is de envelop. Dat is de afzender, die kennen we langzamerhand. We hebben de eerste Timotheusbrief besproken. Hier is niks nieuws te melden. Maar als je die envelop gehad hebt, begint het met: ik dank God wien ik diende van mijn voorouderen aan. En twee versen verder heeft hij het over de voorouderen van Timotheus. In ieder geval twee generaties. Hoeveel die in gedachten heeft, weet ik niet. Van zichzelf ook niet, maar in ieder geval twee. Daar steekt achter dat niet alle mensen gelijk zijn. En als ze gelijke rechten hebben, want dat is eigenlijk de oorsprong van die uitspraak, alle mensen gelijk, dat van egalité. Want om redenen die ik u niet zal uitleggen nu, komt dit uit Frankrijk. Dat heeft iets met Ruben te maken, maar daar zullen we het nou niet over hebben. Die ook wegliep voor zijn eigen verantwoordelijkheid, zal ik maar zeggen. Wel een grote mond had, maar hij liep ervoor weg, Ruben. Althans, zijn vader vond dat. En dat vind je dus bij de Franken terug. Die zijn ook zo vrij, frank en vrij. Daarom heten ze zo, Franken. Dat is zo. Ja. En trekken zich dus van hun verantwoordelijkheid ook niks aan. Dan hebben ze uitgevonden, alle mensen zijn gelijk. Egalité. En daarmee ook vrij. Liberté. Enzovoorts. En daarmee schuiven ze verantwoordelijkheid af over alle mensen gelijkelijk. Dat wil zeggen dat er niemand verantwoordelijk is. Dat heb je in Nederland ook. Tegen de tijd dat blijkt dat de regeringsmaatregel totaal fout geweest is en verkeerd heeft uitgepakt, kun je niemand meer ter verantwoording roepen, want die lui zijn al lang verdwenen. Die hebben al lang een goede baan in het bedrijfsleven. Of ze nou links of rechts waren, maakt niet uit. Betere salarissen dan van ministers, dan zal ik maar zeggen. Niet allemaal, maar sommigen dan. En waar je nou terecht moet, ja, dat is een generatie, een nieuwe, die zeggen, ja, dat is een vorig kabinet, daar kunnen wij ook niks aan doen. Dat is toen zo gegaan en er is niemand verantwoordelijk. Wie heeft dat gedaan? Niemand heeft het gedaan. Waarna ontstaat een Homerisch gelach, maar misschien moet ik die uitleggen. Ga toch maar niet doen, denk ik. Voert me te ver. Maar dat is het probleem. Want men heeft het idee afgeschaft dat iemand op grond van zijn geboorte bepaalde verplichtingen heeft, maar daarmee ook rechten. Want die dingen hangen samen, rechten en plichten. Vandaar dat men bezwaar heeft binnen democratische context tegen de monarchie. Want dat veronderstelt dat er iemand is die op grond van erfrecht, omdat wij een monarchie kennen die erfelijk is, in het algemeen in Europa. Omdat iemand in die positie geboren wordt als erfgenaam van een troon. In eerste of in tweede lijn of in derde lijn, dat maakt nou niet uit, maar op grond van geboorte. Dat vinden wij niet juist, dus dat moet allemaal teruggebracht worden en eigenlijk afgeschaft worden, is het idee. Dat betekent dat er ook geen ruimte is voor de Heer Jezus Christus, want zijn positie berust op zijn geboorte, op zijn afkomst, zowel van vaders als moederszijde. Oké, zowel van de hemelse kant als van de aardse kant, want dat bedoel ik. Dus, hè. En bovendien, daarop berust ook het idee dat hij in staat was om om verlossing tot stand te brengen. Nee, ik aarzelde wat, want ik dacht tegelijkertijd aan, wat zei je ook alweer? De Zoon des Mensen heeft macht om zonde te vergeven. Die wordt slecht begrepen, die uitspraak. Maar de zoon van Adam, de zoon des mensen dus, is nou eenmaal op grond van ook de Mosaïsche wet, de Goel. Dat wil zeggen, degene die recht heeft om de zijn familie, alle leden daarvan, in rechten, dus voor de rechtbank, te vertegenwoordigen. En dus inderdaad eventuele straffen te dragen, eventuele schulden te betalen. Hij heeft het recht om dat te doen. Dat betekent dat dat recht ook niet geweigerd kan worden. De schuldeiser kan niet zeggen, jammer, van jou pik ik dat niet. Hij moet betalen, niet jij. Hebben jullie dat nog? Dat is de goel. En onze Goel, het hoofd van de menselijke familie, is dus de zoon des mensen per definitie. De zoon van Adam namelijk, want dat is de eigenlijke term. Het heeft wat geleden onder wat vertalingen, maar het is Ben Adam in het Oude Testament. Zoon des mensen, die heeft natuurlijk recht op het koningschap over de hele mensheid. En recht om gediend te worden. Maar heeft ook het recht om te dienen, namelijk al die schulden te betalen enzovoort. En dat is wat hij gedaan heeft. De zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te stellen, zijn leven te stellen, ik weet niet meer precies wat er staat uit het hoofd in de verschillende schriftplaatsen, tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen, of wat het maar was. Dat is wat hij gedaan heeft. En dat kon hij doen op grond van zijn geboorte. Hij was namelijk de erfgenaam van Adam. En vandaar dat wij een geslachtslijn in de Bijbel vinden van Adam tot de Heer Jezus Christus. En dat is de enige die we hebben in de Bijbel. De enige geslachtslijn. De anderen doen er namelijk niet toe eigenlijk. Heb je dat? Dat zijn essentiële dingen. Kijk, en Paulus zegt hier iets over zichzelf waar wij toch even over moeten nadenken. Niet te lang, want hij zegt het dus zal zo wezen. Maar hij zegt, ik dank God die ik dien van mijn voorouderen aan in een rein geweten. Nou, was het zo, gelijk wij allen weten, dat iemand tot hem zei, Saul, wat vervolgt gij mij? En toen zei Saul, wie zijt gij, heren? Hetgeen een heel verstandige vraag was, overigens. Toch? Wie zijt gij? Dat zouden wij allemaal moeten zeggen. Dan maakt hij zich aan ons bekend. Maar u weet het, hè? Wij christenen worden geacht onszelf bekend te maken aan de Heer. Over onszelf te praten tegen de Heer. Er is niemand bij ons, maar we praten tegen de Heer over onszelf en over onze tekortkomingen, over onze wensen, over onze plichten, over wat ons dwars zit, over wat we... Nou ja, enzovoort. Daar kun je zelfs les in krijgen, hoe je dat moet doen, hoe je efficiënt kunt bidden. Er zijn mensen die denken, zelfs als je maar een grote actiegroep vormt, dan gaat de Heer wel door de knieën en doet hij wel... Ja, toch of niet? Ik ben niet vreesachtig aangelegd. In uw midden durf ik dit wel te zeggen. Ik weet niet wie het allemaal nog meer hoort. Nog in komende jaren, bedoel ik. Maar toen maar. Maar ik meen dat voor de volle 100%. Maar het is andersom. Wij zouden stil zijn. Onze woorden zouden weinig zijn. Er staat, zijt liever nabij om te horen... Toch? In de prediker. En er staat ook dat je beter je mond kunt houden. Want God hoort het allemaal en die houdt je eraan. En God is het woord. God is het woord. Hij spreekt. En het is Jacobus 3 is het, meen ik. Die daar, nou zeker Jacobus 3. Maar Jacobus in het algemeen gaat daar nogal uitgebreid op in. Zie? Die zegt mond houden en het woord van God in je hart laten planten. Het is andersom. De Heer maakt zich bekend. Of om dan toch maar iets orthodox te zeggen, ook zelfs calvinistisch. Die zegt, de Bijbel is de zelfopenbaring van de Godheid. Dat wil zeggen, in de schriften openbaart God zichzelf. En je hebt twee dingen. Het ene is, wij luisteren naar wat God spreekt. Of God moet luisteren naar wat wij spreken. Maar je weet wat je kiezen moet, toch? Hè? Je moet kiezen voor laat God spreken en wij houden onze mond. Trouwens, voor zover ik op school wat geleerd heb... was het omdat we op school onze mond moesten houden. Armpjes over elkaar en luisteren. Luisteren, toch? Ja, en dat werkte wel. In ieder geval, bij mij wel. Ja. Daar heb je niks aan, dan moet je luisteren. Dan kan je intussen ook naar buiten kijken, maar je moet wel luisteren. Toch? Of intussen iets anders gaan zitten doen. Maar je moet wel luisteren. En dan pik je nog eens wat op. Dat scheelt je ook in de tijd voor je huiswerk later. Toch? Luisteren. Het schijnt dat men dit verboden heeft op school. Want dat noemen ze frontaal onderwijs en dat mag niet meer, hè? Dat weet je. Ze roepen al jaren, de kinderen moeten het zelf uitzoeken. En u weet, de kwaliteit van het onderwijs is tegenwoordig. Nou ja, ik hoef er verder niks over te zeggen. Maar kijk, Saul zegt van mijn voorouderen aan, in een rein geweten. Dat wil zeggen, hij heeft oprecht van jongs af aan... in zijn geweten, naar zijn geweten, de Heer gediend. Dat hij daarbij op een verkeerd spoor is terechtgekomen, ja. Dat is waar. Niettemin neemt hij ook daarvoor de verantwoordelijkheid. Maar dat hebben we eerder gelezen, meen ik, in de eerste Timotheusbrief. Dat was in hoofdstuk 1 van 1 Timotheus. Vers 13, sprekend over zichzelf, want dat doet hij in 1 Timotheus ook. Daar zegt hij dat hij tevoren, vers 13, een lasteraar was, een vervolger, een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Heb u dat? Hoe komt de man dan aan ongelovigheid? Als hij dan toch naar eer en geweten van jongs af aan, van zijn voorouderen aan God gediend heeft. Hoezo is hij dan ongelovig? Nou, dit is niet zo moeilijk te beantwoorden. Hè? Dit is niet zo moeilijk te beantwoorden. De Joden in het algemeen zijn religieus. Naar hun geweten dienen zij de Heer. Wiens naam ze niet mogen uitspreken, maar dat is weer wat anders. Maar goed. Maar ze zijn ongelovig, want ze geloven niet wat de Bijbel zegt. Ik heb trouwens iemand gekend wiens naam mij gelukkig niet binnenschiet meer. Maar er was ook een jongen die wou het ook serieus doen. En die ging theologie studeren. Daar was hij gauw mee klaar. Ik kwam terug en zei, nou, als je ongelovig wil worden, dan moet je theologie gaan studeren. Toen is hij de politiek ingegaan bij die partij van Wilders. Nou ja, goed, laat maar zitten. Daarom, de naam weet ik gelukkig niet, dus toen maar weer. Nee, serieus. En ik heb hem meer zo gekend, hoor, trouwens, in de loop der tijd. Maar toen maar. Ja, natuurlijk ongelovig. Ik heb me ooit, dat is 50 jaar geleden of nog langer, bezig gehouden met werken van Weinreb. Dat is in ieder geval Joods. Hij beschouwde zichzelf in ieder geval als orthodox Jood. Ik ken dat wereldje niet en ik weet niet hoe men daar over hem dacht. Hij had een verleden uit de Tweede Wereldoorlog. Dus hij was een omstreden man. Maar dat ging niet over zijn studies, zal ik maar zeggen, over zijn lezingen. Maar uiteindelijk kwam ik erachter dat de man zelf niet geloofde wat hij schreef. Dat wil zeggen, hij zei, ja, maar Abraham heeft niet echt geleefd. Dat zijn verhalen. En die betekenen wel wat. En dan probeerde hij dat, nou ja, waarschijnlijk naar eer en geweten uit te leggen. Over Abraham en Sarah en wat het maar was allemaal. Nee, maar die hebben niet echt geleefd. Jawel, het is wel echt, maar daarom, nou ja, enzovoorts. Later hoorde ik die Karel Terlinde. Die predikant, die hofleverancier, zegt Bos altijd. Die zegt precies hetzelfde. Het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. De opstanding van Christus. Het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Nou ja, dat beweert Weinreb dus ook. Het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Dat waar, dat plaatst dan op een ander niveau. En dan verzinnen ze zelf een abstract verhaal bij waar je niks mee kunt. Maar toen maar weer. Maar je leert daar ongelovigheid. Wat betekent dit Bijbelvers? Nou, Rabbi zus zegt dit en Rabbi die zegt dat en Rabbi zus zegt zo. En dat is allemaal opgeschreven, dat is in de Joodse traditie vastgelegd. Maar hoe het nou werkelijk is, ja, daar mag je van mening over verschillen. Dan moet je zelf maar zien dat je daar een betekenis aan geeft. Heb je dat? Dat is volstrekte ongelovigheid. Nou ja. Daar was Paulus in terechtgekomen. En daar kom je gauw in terecht als je bezig gaat met theologie. Dat is een raar ding. Want ik zou zeggen, breek me de bek niet los. Want ja, binnen de kortste keren gaat het niet meer over de Bijbel, maar gaat het over, is het menselijke filosofie? Is het menselijk redeneren van dit en dat en zus en zo en daarom dit en dat en daarom vind ik of daarom denk ik en dat soort dingen meer. En die heeft gezegd en die heeft gezegd en die heeft geschreven. Wat een flauwekul. Wat staat er in de Bijbel? Dat is de vraag. Wat zegt God in zijn woord? En zegt hij het elders ook nog? Zijn er meer schriftgedeelten die hierover gaan? Enzovoorts. Dat is de werkelijke situatie. En dat daar enige wijsgerig belang bij is, dat wil zeggen enige filosofie aanhangt. Ja, dat is waar, maar dat komt daaruit voort. Dat is niet ons denken is de basis voor het lezen van de schrift. De schrift zelf is de basis voor ons denken. En daarom moeten wij veranderd worden in ons denken. En gevoed namelijk door dit woord van God. Dat is de gang van zaken. En Paulus, ik ben van mening dat God Paulus jarenlang rustig op een verkeerde weg heeft laten lopen. Hij bedoelde het, hij was ongelovig in de letterlijke zin van het woord. Maar God heeft hem jarenlang, tientallen jaren als u het mij vraagt zelfs. Want ik schat hem zijn leeftijd hoger dan men gewoonlijk doet. Maar God heeft hem laten lopen op die Joodse weg onder de wet. Om hem te demonstreren waar die weg dan toe leidt. Of dit de goede weg is? Denk je dat dit de goede weg is? Oké, ga je gang. Zie maar. Je komt jezelf wel tegen. En dat kwam hij ook dus, hè? En toen moest hij helemaal terug. Dat heeft hem ook nog enige jaren gekost. Want hij moest zelfs helemaal terug naar Tarsum. En als u mij vraagt, heeft hij daar nog weer enige jaren doorgebracht. Bij moeder thuis, om zo te zeggen. Zijn schoolgeld terughalen. Heel proces is dat, denk ik. Maar goed. En toen, dan denk ik, ja, menselijke wijze gesproken. Als hij toen niet van huis gehaald werd door Jozef. Want zo heette die man, door Barnabas, ja. Als hij toen niet door Barnabas was opgehaald, dan zat hij nou nog bij zijn moeder thuis, bij wijze van spreken. Want het was helemaal fout gelopen met hem. Heb je dat nog? Ja. En ik denk dat het ook een praktische betekenis heeft. De Heer laat ons ook bij gelegenheid de verkeerde weg lopen. Niet dat hij ons erin stuurt. Maar hij zegt, als je dat zo nodig wil, oké. En bij Paulus heeft het wel gewerkt natuurlijk. Want je hoeft bij Paulus niet aan te komen met de wet. Hij wist waar het toe leidde. Uit hoogstpersoonlijke ervaring. Daar kan geen filosofie tegenop. Dan kan je wel een boek schrijven over dat wij christenen toch onder de wet moeten leven. Zij het dan ook wellicht gedeeltelijk. Ik zal geen namen noemen. Vandaag ben ik aardig. Doe mijn best. Maar ik zal geen namen noemen. Maar kun je wel een boek schrijven over het misverstand van de evangelische. Dat ze verlost zijn van de wet. Want dat de wet toch heilig en rechtvaardig en goed is. Dat de mensen niet zonder kan. Enzovoort. Je moet het eens aan Paulus vragen. Paulus zegt, als ik de wet predik, ben ik daarmee een overtreder van de wet. Dus het kan niet. Volgens de wet is de wet beëindigd. De wet heeft zijn loop gehad, heeft de zondaar, de overtreder van de wet, ter dood gebracht. Want één is voor allen gestorven en zo is de wet vervuld en zijn allen gestorven. Dus als ik nou de wet predik, zegt hij in Galaten 2, is het, geloof ik, dan stel ik mijzelf tot een overtreder. En dan heb ik ook niet meer het recht om de wet te prediken. Het gaat domweg niet. Dat is een misverstand. Een mens heeft die wet niet nodig. Een mens heeft genade nodig. En dat plaatst hem in de liberté. Voor de Fransen onder u. En de linksen. Dat plaatst hem in de vrijheid, toch? Ja. De wet is door Mozes, Johannes 1, de wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden, Johannes 1. Johannes 8, indien gij bij de waarheid blijft, zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En dus mochten we zingen van Johannes de Heer, vrij van de wet, onvreugdevol leven. Maar nadat Johannes de Heer was overleden, heeft men binnen de kortste keren het lied uit de bundel gehaald. Lied 538. Het is dat ik de oude Johannes de Heer bundels verzameld heb. Want daar staat hij nog in, hè. Er kwamen steeds liederen bij en soms verdwenen de liederen uit. En deze hebben we dan maar weer naar voren gehaald. Vrij van de wet, onvreugdevol leven, niet meer aan horen, vrezen en beven. Het grappige daarvan is dat Johannes de Heer zijn leven lang Nederlands hervormd gebleven is. En ook vanuit die kerk begraven is geworden. En je vraagt je af waarom ze hem er niet uit hebben gezet. Toch? Want hij was Gileas, dat is een dwaalleer. En hij predikte vrij van de wet, dus hij was een antinomianist. Dan moet je naar de dokter, dat begrijpt u. Zulke termen, maar ze hebben het gewoon niet gedurfd. Ze hebben hem gewoon niet gedurfd te roeien. Het was een man met te grote invloed en te veel goodwill onder oprechte gelovigen, wie dat ook geweest mogen zijn. Het is wel een rare situatie. Maar diezelfde Johannes de Heer die zong: ik dien geen partij of secte, ook daarvan ben ik vrij. Behoor tot zijn gemeente en dat is genoeg voor mij. Refrein, dat is genoeg voor mij en dat is genoeg voor mij. Ik behoor tot zijn gemeente en dat is genoeg voor mij. Dus hij heeft het wel duidelijk naar voren gebracht. Ik sluit me er graag bij aan, bij dat soort dingen. Maar terug naar wat hier staat. Ik heb van jongs af aan. Ik denk dat bij Johannes de Heer ook zo. Er zijn biografieën van die man verschenen. Dus ik weet het wel zeker. Van jongs af aan heeft hij ook gedacht de Heer te zullen, te moeten, te kunnen dienen. Dat heeft hem een zwerftocht opgeleverd. Langs wat vreemde. Wat hij zelf noemde secten en stromingen, zal ik maar zeggen. Maar niettemin, heeft er wel onderweg wel wat geleerd, hoe het niet is, zal ik dan maar zeggen. En dat is ook van belang. Maar niettemin, van jongs af aan, bij Paulus, dat lijkt me een duidelijke zaak. En dat zegt hij ook, van zijn voorouders aan. Dat woord ouderen, ouders. Daar is enige discussie over. Maar de vertaling met voorouderen is leuk gevonden. Het is namelijk een ander woord voor ouders, wat gewoonlijk gebruikt wordt. En dit woord dat hier gebruikt wordt, veronderstelt meerdere en dus logischerwijze meerdere generaties. Het uit het vervolg ook blijkt, overigens, in verband met Timotheus. Want Paulus maakt de vergelijking tussen zichzelf en Timotheus, uiteraard. Dus van zijn voorouderen aan in een rein geweten. Dat geweten onvoldoende gevormd was, dat mogen duidelijk zijn. Maar vanuit die positie, zegt hij, is zij zonder ophouden gedachtig, Timotheus, in mijn gebeden nacht en dag. Dat wil zeggen, Paulus is met zijn gedachten bij Timotheus, waarschijnlijk omdat de man natuurlijk weet wat het voor gevolgen heeft en hoe het iemands leven beheerst om in dienst van de Heer te staan op deze wijze. Paulus voelt zich betrokken bij Timotheus. Bovendien was hij ooit, maar daar hebben we het over gehad naar aanleiding van de eerste Timotheusbrief, de mentor, de instigator van Timotheus bediening. U weet hoe het was. Hij kwam die Timotheus tegen, waarschijnlijk eenmaal en toen andermaal. En in ieder geval bij andermaal heeft hij gezegd, geef die jongen maar mee. Dan kan hij het vak leren. Ik zeg het nou wat technisch, maar... Maar ik bedoelde mee te zeggen dat het niet ongebruikelijk was op deze wijze. Ik zal u wel iets verteld hebben over hoe men vroeger een ambacht leerde. Die ging bij een meester in de leer. Bij gebrek aan ambachtscholen. Ach, toen de overheid zich nog niet meester had gemaakt van het onderwijs. Ja, toen ging dat anders. Dan ging je bij zo'n meester in de leer. Daar hebben wij het stage lopen aan overgehouden. Maar goed. Ging je bij zo'n meester in de leer. Soms trok je daar mee. En soms, als onderdeel van je onderwijs, reisde je van de ene meester naar de andere. Bij elke bleef je dan een paar jaar of een paar maanden om weer bepaalde details van het vak te leren. In de muziek gebeurt dat nog. In de klassieke muziek zeker. Dat men in de leer gaat bij de een of andere houten methode voor enige tijd. En dan weer verder trekt naar iemand anders. Elders in de wereld. En daar leert men weer wat van. Ik weet niet wat, maar ik heb die dingen nooit gedaan. Maar je moet er ook niet onbemiddeld voor zijn, zal ik maar zeggen, om zoiets te kunnen doen. Maar zo werken die dingen. En in de wetenschappelijke wereld in het algemeen gebeurt het. Men studeert een paar jaar aan deze universiteit en dan aan die en dan aan die in het buitenland enzovoort. Men gaat dan bij bepaalde professoren, om zo te zeggen, in de leer. Dat gebeurt dan weliswaar via een instituut tegenwoordig. Maar dat is de gang van zaken. En wij kennen het Duitse woord, hoe heet het in het Nederlands? Een wandergezel. Ik ben een armer wandergezel, of zoiets. Dat is gezel. Dat is zo'n rondtrekkende, half afgestudeerde dokter Anders. Timmerman. Die rondtrekt en bij verschillende meesters in de leer gaat, enzovoorts. Heb je dat? Een wandergezel. Reist rond. En Timotheus is rondgereisd, inderdaad. Eerst met Paulus. En daarna stuurde Paulus hem rond. Hetgeen hij ook deed met Timotheus. Maar wij kennen die geschiedenissen dus. Maar Paulus is er wel bij betrokken. Goed. Zeer begeerig zijn om u te zien. Als ik gedenk aan uw tranen. Hier horen wij dat Timotheus toch wel geweend heeft, zal ik maar zeggen. Dat het niet allemaal van een leien dakje ging. En waarom die tranen, ja, dat staat er ook niet bij. Misschien van de frustratie van zijn bezigheden. De frustratie die we bij Paulus ook kennen. Omdat men nou eenmaal in het algemeen niet zit te wachten op het woord van God. Zeker niet waar dat woord van God inhoudt. Dat het werk van de Heer niet gericht is op heerlijkheid in de wereld, maar op verberging uit de wereld. Toch? Nou ja. De beide Korinthebrieven gaan daarover. En de Hebreeënbrief in belangrijke mate. Ja. Ze willen het niet horen. Dat is één. En misschien had Timotheus ook wel gewoon heimwee. Want al maar rondtrekken naar allerlei plaatsen, dat is ook niet zo lollig. Tenminste, ik kan me er wel wat bij voorstellen, ja. Nou ja. Zeer begeerig zijn om u te zien, opdat ik met blijdschap mogen vervuld worden. En Timotheus hopelijk ook. Maar voelt u de spanning in wat hier staat? Dat Paulus kent de dienen van de Heer van jongs af aan. Hij weet dat het consequenties met zich meebrengt. En hij is bezorgd over hoe het met Timotheus gaat. Ik kan er niet te veel over vertellen, maar ja, zo gaat dat. Ja, daar maak je je zorgen over dan. Komt dat wel goed? Dan zit ik met het woord meestal. Ik denk, wat moet ik nou zeggen? Meestal wel of meestal niet? Dat weet ik niet. Maar heel vaak komt het niet goed. Dat is 1 Timotheus 3. Wie eens opzinners aan begeert, begeert een treffelijk werk. Maar een opzinner moet zus, moet zo, moet dit, moet dat en dat. En als hij daar niet aan voldoet, dan... dan krijgt hij grote problemen. Dat is het verhaal. Zie? Ik weet wel dat het anders uitgelegd wordt. Maar dit is er, de strekking van. Zie? Je vindt nergens het idee van dat iemand moet kunnen bewijzen dat hij dit en dat en zus en zo is. En dat hij dan moet solliciteren bij een kerkgenootschap of iets dergelijks om een baan te krijgen. Dat komt in de Bijbel niet voor. Ik zeg niet dat het verboden is, maar het komt in de Bijbel niet voor. God handelt niet zo. Zie? Je wilt de Heer dienen, maar als je niet kunt voldoen aan wat daar staat, heb je even zoveel problemen in de praktijk van je leven. Nou ja. Dus, moeizaam. En daarna heeft de apostel het over Timotheus, als ik mij in gedachtenis breng. Want hij is zonder ophouden Timotheus gedachtig, volgens vers 3. En daarbij brengt hij dus in gedachtenis het ongeveinsd geloof. Dat in, bestaat er dan ook geveinsd geloof? Ja, wis en waarachtig wel. Wis en waarachtig wel. Ik denk dat nogal vaak, als ik van mensen hoor dat ze gelovig zijn, dan denk ik stiekem... Maar wat geloven ze dan? Wat dan? Want ze bedoelen dat ze religieus zijn. Ze zich aan bepaalde voorschriften, normen en waarden wil ik niet eens zeggen, want dat zijn andere dingen eigenlijk. Maar dat ze zich aan bepaalde tradities, zullen we maar zeggen, houden. En tegenwoordig houdt men zich aan humanistische tradities. En noemt dat christelijk. En aangezien dat religie is, noemen ze zich gelovig. Maar wat geloven ze? Voor de Bijbel niks. Heb je dat? Mijn zoon vertelde laatste iets. Ja, het was midden in een gesprek, ging ergens anders over. Maar wat hij vertelde was dit. Dat hij had in zijn autorijschool heeft hij. Dus hij geeft rijles, zal ik maar zeggen. En dan heeft hij een domina. Dat heet tegenwoordig ook een dominee. Ze doen daar nog genderstudies, maar goed. Vroeger heette zo'n dame een domina. Maar goed, een vrouwelijke predikant, zullen we dan maar zeggen. En hij zegt, ja, daar heb ik wel mee gesproken. Maar die gelooft echt helemaal niks. De Bijbel is het werk van mensen. Het is menselijke overlevering. Die gelooft helemaal niks. Kun je niet mee praten, zegt hij. Je zal niet mee praten. Je praat volstrekt langs elkaar heen. Nou ja. Ja. Hoezo geloof? Die mensen geven zich uit voor gelovig. Voor religieus. Voor godsdienstige leiders. Die worden geacht normen en waarden te bewaren die ze zelf niet hebben. Enzovoort. Het is gewoon humanisme. Dat is volstrekt ongelovigheid. U weet wat humanisme is, toch? Dat is christendom zonder Christus. En strikt genomen hou je er alleen dom over, hè? Dat weet je. Nee, dat is het. Dat is bekend. Dat heb ik ook niet uitgevonden. Dat is bekend vanaf het begin. Ja. Waar dat vandaan komt, humanisme? Nou, uit de dagen van de reformatie. Toen iedereen doorhad dat die Romeinse kerk dat er helemaal fout liep. Dan kreeg je dus afsplitsingen. Dan valt het uit elkaar. Aan de ene kant heb je dan de reformatie. Zoals we die kennen van Luther en Calvijn. Om als wat meest voor de hand liggende namen te noemen. Aan de andere kant had je ontwikkeling van het humanisme. Dat wil zeggen Erasmus. Rotterdam. Enzovoorts. Die wordt hoog geëerd. Maar die zetten niet de kerk eruit, dat liet hij gewoon. Maar hij zette Christus eruit. Hij zette de mens centraal. En voor zover je dan toch een Christus hebt, of toch een God, is die aan de mens onderworpen. En daarom moeten wij, wat hoorde ik van de week? Allemaal frustraties komen er weer uit op zondagochtend hier. Nou ja, wat hoorde ik van de week? Wij moeten God er steeds aan blijven herinneren aan de beloften die hij aan Israël gedaan heeft. Dat was in verband met een actie, een manifestatie in verband met Israël en de Palestijnse kwestie in Den Haag. Ik meen dat het een predikant was die dat zei. We moeten God blijven herinneren aan de beloften die... Ja, God is sneeuw. Kom op. Hoezo? Moeten wij God ergens aan herinneren? En bovendien is dan nog het misverstand dat God beloften gedaan zou hebben aan een ongelovige Joodse staat. Want God heeft beloften gedaan aan Israël, maar daaronder wordt verstaan een gelovig land, een gelovig volk. Daarom beweer ik dat de Joodse staat ten onrechte Israël heet. Ze hebben ten onrechte die naam geclaimd. Maar ja, hoe had het dan gemoeten? Dus ja, ik begrijp het wel, maar als je maar niet denkt dat Gods beloften aan Israël beloften zijn aan de tegenwoordige Joodse staat. Wat God daarover gezegd heeft, is: ik zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem en de stad zal ingenomen worden, er zal geen steen op steen gelaten worden en in het hele land zal geen leven overblijven. Zacharia 14, Joël 2, noem eens wat. Ezechiël 39, ook goed. Ja, noem maar op, dat leidt geen enkele twijfel hoor. Kortom, het land gaat naar de Filistijnen. Dat is niet als grap bedoeld, maar dat is het. En daarna wordt het pas weer bevolkt, opnieuw, door een gelovig overblijfsel. Het gelovig overblijfsel uit Israël. Verzameld door Christus en niet door Herzl. Heb je dat? En intussen, wat wij ermee moeten, die mensen het evangelie brengen. Dat is een heidens werk. Dat is ook niet als grap bedoeld, maar dat is het. Ik zal u tot jaloersheid verwekken. Toch? Voor een ander volk, een heidens volk. Inderdaad. Voor ons. Of het helpt? Ze daardoor tot geloof komen. Een enkeling. Jawel. Maar het volk niet. Dat staat in de Bijbel namelijk. Het volk niet. Maar dat Joden tot geloof komen, ja, dat is altijd zo geweest. Niet maar vandaag, dus dat is van alle tijden. Alleen tegenwoordig heten ze dan... hebben ze uitgevonden dat ze heten Messias beleidende christenen. Isaac da Costa zou zich in zijn graf omkeren, denk ik wel eens. Want dan kan je namelijk korter zeggen, hoor. Zijn christenen. Petrus was een christen. Johannes was een christen. Paulus, voor zover die Jood was ooit, is een christen. En dat geldt ook niet alleen voor de Joden, maar geldt ook voor de Friezen, de Franken, de Saksen, de Hottentotten, de Bosjesmannen. En, ja, voor iedereen. Echt wel. Maar toch maar. Ongeveinsd geloof, oprecht geloof. En geloof is vertrouwen in het medegedeelde. Geloof is aanvaarding, acceptatie van het gehoorde, van het medegedeelde. Gehoorzaamheid is daarom synoniem met geloof. Heb u dat? En ongehoorzaam is ongelovig. Het gaat om horen. Als ik mij in gedachten is, breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft. Kijk, in uw grootmoeder Lois. U ziet, spijkerbroeken zijn niet van gisteren, maar van veel langer terug. Maar ja, toch wel. In uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunike, want volgens de Nederlandse gebruiken moet je die C als een S uitspreken, Janisse. Maar het is Grieks, dus het is een... Je moet het uitspreken als een K. Dus ik doe dat dan maar, hè. Annieke. Maar ja. En ik ben verzekerd dat het ook in u... woont. Ja. Dat was het werkwoord dat gebruikt werd eerder in vers 5. Dus dat klopt. Er is toch iets met die drie generaties, blijkbaar. Dat brengt ons bij weer een filosofische kwestie. Namelijk, hoe komt het dat sommige mensen wel geloven en sommige mensen niet? Op grond van dezelfde argumenten bedoel ik. Hoe kan het dat de ene wel volbuigt en de ander niet? Dat heeft iets met die oude mens, met de natuur te maken. Als men zachtmoedig is van aard, dat wil zeggen lief voor kinderen en niet bijten, dan als men zachtmoedig is van aard, dan is men waarschijnlijk ook makkelijker geneigd om woord van anderen aan te nemen. Toch? En indien men heerszuchtig is van aard, indien men de baas wil spelen, zal men niet geneigd zijn woord van anderen aan te nemen. Dat is wat het is. Daarom heet het zalig zijn de zachtmoedigen en de nederigen van hart. Je moet kunnen erkennen dat er machten zijn en dingen zijn die zijn hoger dan jezelf. En daar moet je op een of andere wijze dan toch aan onderwerpen. Vandaar dat een begrip als waarheid in de filosofie weer onder druk staat. Dat weet u allemaal, hè. Die jongens die zeggen gewoon, waarheid bestaat niet. Omdat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Absolute waarheid, zegt men, bestaat niet. Is persoonlijk, is subjectief. Ja, want het probleem is, als het wel zou bestaan, objectieve waarheid, zal ik maar zeggen, dan zit er niks anders op, dan moet je je daaraan onderwerpen. Dan moet je het mee doen, daar valt niet aan te tornen, niet aan te schaven, dat is ook niet te beschaven, het blijft onbeschaafd, de waarheid. Maar de zegswijze luidt, de waarheid is hard. Of voor de Friezen onder u, de waarheid geeft een schel geluid. Ik zal niet proberen het met de juiste tongval uit te spreken, want dat kan ik toch niet. Maar dat u dat maar weet. De waarheid is hard, de waarheid heeft een schel geluid. En iemand de waarheid zeggen, dat is ongeveer hetzelfde als iemand voor de kop slaan. Maar dan overdrachtelijk. Toch? Nee, de uitdrukking kwam uit de Achterhoek. Maar toen maar. Je moet wat doen voor de regio in het land, hè? Maar ik hoop dat u dat begrijpt. Maar die gezindheid, die is blijkbaar in die generaties aanwezig. Dat is het. En dat heb je dan mooi meegenomen. Als je daaraan beantwoordt. Want dat maakt het een stuk makkelijker. Sommige mensen blijven een hele leven lang worstelen met het geloof en daarmee met Bijbelse waarheid. Omdat men moeite heeft om het te accepteren. Die kwestie van, die ik net even in het voorbij ga noemen, die kwestie in verband met de Joodse staat, dat vindt men, dat kan men niet accepteren. Zeg, ja, maar al die duizenden, al die miljoenen mensen, en ze hebben al zoveel geleden, en in de Tweede Wereldoorlog en daarvoor, en het Joodse volk enzovoort. En dan hebben ze eigenlijk een eigen staat en dan zal de Heer dat gaan oordelen. Is God een God van liefde? Nou ja. En dan moeten we de Heer maar herinneren aan zijn beloften. Ze hebben er niet bij verteld welke beloften dat dan waren. Die hij aan Israël gedaan zou hebben. Nou, de Bijbel zegt, het is vastbesloten. En dat staat er niet, maar het staat zo drie keer in één vers. In het laatste vers van Daniël 9 namelijk. Het is vastbesloten. Of in 2 Thessalonicenzen 2, en ze zullen het geenszins ontvlieden. En bij andere keer zegt hij, is dan gesteen op steen geladen. Voorwaar, voorwaar. Enzovoort. Daar is niks aan te doen. Waarom? Omdat een ongelovige helemaal geen recht heeft op leven. Überhaupt niet. Waarom niet? Ja, omdat één voor allen gekruist is en dus zijn allen gekruist, zijn allen dood. 2 Korinthe 5. Niemand heeft recht op leven. En als je toch leven wil, ja, dan moet je komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En die geeft je dan nieuw leven, want die heeft leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Dat is vers 10 hier. Heb je dat nog? Dus ja, God is liefde, jazeker, maar God is ook rechtvaardig. En ik weet wel dat wij liefde bovenaan gezet hebben sinds de flower power of zoiets. Of sinds de uitvinding van het humanisme, dat zou ook nog kunnen. Maar dat heb ik niet gecontroleerd. Maar in de Bijbel staat dat niet bovenaan. In de Bijbel staat bovenaan God is rechtvaardig. Sterker nog, ik wil het nog wel sterker vertellen. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Waarom? En dan zeg ik u eerst wat er niet staat. Dat is dat. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, want de liefde Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Dat staat er niet. Er staat, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Nee, natuurlijk ken ik Johannes 3, vers 16. Natuurlijk, kennen we allemaal. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Jawel, jawel. Maar het werk wat hij gedaan heeft, dat was het verzoeningswerk als Goel. In de tijd deed hij weliswaar ten gunste van ons, ten gunste van de wereld. Maar hij deed het in dienst van niet de wereld, want die heeft er niet om gevraagd. Laat staan hem die opdracht gegeven. Laat staan hem daarvoor betaald. En deed het in dienst van God. Toch? En hij bad eventueel, hij deed het niet, maar hij bad eventueel, Vader, verlos mij deze uren. Niet gevraagd aan de zondaren, maar aan degene die hem voor dat doel gezonden had. Want hiertoe ben ik in deze uren gekomen enzovoort. Op grond van zijn zending van bovenaf. En op grond van de vreugde die hem voorgesteld was. Niet door ons, maar door God. Heb u dat nog? En daarom staat er, God heeft hem voorgesteld, heeft Christus voorgesteld, Romeinen 3, tot een verzoening, namelijk tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En dat staat er 2 keer. Achter elkaar in Romeinen hoofdstuk 3. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Of mijn vader die stond dan in de tent te spreken en dan zei hij, als je wil weten of God een rechtvaardig God is, als je wil weten hoe God denkt over uw zonde, dan moet je kijken naar het kruis van Golgotha. Dat is rechtvaardigheid. Zie? Nou ja. En vervolgens, dat is het einde, het oordeel over de oude schepping. En vervolgens kan zo'n lid van die oude schepping, zoals u en ik, kan alsnog nieuw leven ontvangen. Dat van een nieuwe schepping, onverderfelijk leven, eeuwig leven enzovoort. Maar dat is op grond van geloof. En het is de oplossing natuurlijk ook van het klassieke vraagstuk dat men in de tijd in Dordrecht ook besproken heeft. De vraag of voor wie het werk dat Christus volbracht heeft, voor wie dat bestemd was. Was dat voor alle mensen of alleen voor de uitverkorenen? En men heeft verzuimd, voor zover ik kan nagaan, men heeft verzuimd eerst te vragen over welk werk hebben we het nu? Want het antwoord is, de kruisiging was voor heel de mensheid, voor heel de wereld, niemand uitgezonderd. Maar de opstanding, dat die leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht, Dat is alleen voor de gelovigen. En als iemand tot geloof komt, krijgt hij deel aan de uitverkiezing van Christus. En is hij in Christus uitverkoren, met de woorden uit Efeze 1 enzovoort. Dan krijgt hij dus inderdaad deel aan dat opstandingsleven van Christus. Want dat is wat de Bijbel leert. God heeft ons, niet Hully, niet Sully, niet al die andere mensen. God heeft ons en u dus als gelovigen medelevend gemaakt met Christus. En heeft ons medegezet in de hemel enzovoort. Dat was niet voor de wereld, dat was alleen voor de gelovigen. Het zijn twee verschillende dingen. Het ene is het eind van de oude schepping en het andere uiteraard is het begin van een nieuwe schepping. Het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst heeft gewoond in uw grootmoeder Lois, dat wordt vertaald met de betere, en in uw moeder Eunika. Eunice, want EU is Grieks en dan spreek je uit als een ui. Zo is het nou eenmaal. Als van Zeus, een Eureka. Enzovoorts. Dat Nietzsche aan het eind, dat is Nike. De overwinning, Nike, u weet wel. Niet Adidas, maar Nike. Nike, ja. De overwinning, ja. En ui, dat betekent zoveel als gezegend met, gelukkig, dus gezegend met overwinning. Wat het ook betekenen mogen. Ze was getrouwd met een Griek, want dat lezen wij in Handelingen 16. Zij, hij draagt wel een Griekse naam, maar het is een Joodse vrouw getrouwd met een Griek. Dus Timotheus had één Griekse vader. Voor zover ik mij herinner, Timotheus was ook niet besneden. En die is door Paulus besneden geworden, zodat ze daar tenminste geen discussie meer over hoefden te hebben. Maar niet omdat het op een of andere wijze nodig was, behalve dan uit praktische overwegingen. Men kan namelijk de Joden een Jood zijn en de Grieken een Griek. Niet omdat God het eist, maar gewoon uit praktische overwegingen. Heb u dat? Er bestaat ook een opvatting dat als je de zending ingaat, bijvoorbeeld naar de Indianen van Zuid-Amerika of naar de Batakkers op Sumatra, dat weet ik het. Ik roep maar wat geks, of naar de Papua's. Want in mijn jeugd waren daar Papua's. Later niet meer, later waren daar Papua's. Maar dat was omdat Nederland er weg was, toen heette het tennis Papua's. Ik vind het grappig, zulke dingen. Maar goed, maar men zegt dan dat je moet aanpassen aan de levenswijze van de, laten we zeggen, van de inboorlingen. Ik heb daar zo mijn gedachten over. Want ik heb toen ik een jaar of 11 was of zo, heb ik broeder Kits horen spreken. En die zei, als je mensen het evangelie wil vertellen, dan moet je je niet aan ze aanpassen. Want als er een drenkeling overboord is, dan spring je er ook niet achteraan, want dan verdrink je het samen. Je moet die lui een reddingsboei toegooien. Je hebt ze wat te bieden. Maar als je aan hen conformeert, mee gaat doen met de wereld, met de hippies, dat was toen nog niet zo hoor. Hippies, dat kwam pas later, maar zoiets. Hij zegt, je moet je daar niet aan aanpassen, integendeel. Dan hebben ze niks meer te vertellen. Er zijn mensen die er anders over denken. Ik deug er niet voor om me daar aan te passen, dat moet ik meteen zeggen. Dus ik zie dat niet zo. Maar ik voel meer voor wat broeder Kit zei. Je werpt een reddingsboei toe. En je zegt, kom bij ons. Kom bij ons. Je zou toegevoegd worden aan de gemeente. Maar als wij ons toevoegen aan hen, ja, dan schiet ook niet op. Maar goed, ik heb twee dames gekend. De kok en Goedhart. Ik heb twee dames gekend die verspreiden bijbels onder de Joden, waar ook ter wereld. En die leefden kosher. En bij gelegenheid werden ze te hulp geroepen in Joodse gezinnen die in de problemen zaten. En dan konden ze gewoon helpen, konden ze meedoen, konden ze de keuken besturen, want ze leefden kosher. Dus ze hadden daarmee ingang bij de Joodse families. Dat is een goede reden. He? Nou goed. Maar meedoen? Nee. Toe maar. Hoe dat ook zij. Uw grootmoeder Lois, uw moeder Annika en Nieke. En ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Wij kennen de uitspraak waarschijnlijk: God heeft geen kleinkinderen. Die wordt toegeschreven aan, hoe heet die zuster ook alweer? Uit Haarlem, hoe heet die zuster ook alweer? Corrie ten Boom. Ja, ik ben een beetje doof, dus ik hoor jullie niet. Maar Corrie ten Boom, het wordt een Corrie ten Boom toegeschreven. Ik ben van mening dat net als de uitdrukking God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst, dat hij niet van Corrie ten Boom stamt, maar van dominee Kees Cornelis. Kees Hoekendijk. Dat is nog een generatie verder terug. Min of meer. Maar goed, ik wil niet iemand zijn reputatie afnemen, maar het zijn gevleugelde uitdrukkingen, waarschijnlijk ook overgeleverd door onze voorouders. Toch? Maar toch wel. Maar of het erfelijk is, geloof. Nou, nee. Maar zoals gezegd, dingen als zalig zijn de zachtmoedigen enzovoort. Jawel, dat is wel erfelijk. Dat zijn erfelijke begrippen. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar ik zei spottend iets lief zijn voor de kinderen en niet bijten enzovoort. Dan heb ik het natuurlijk over de kenmerken van bepaalde hondenrassen. Maar u denkt toch niet dat die erfelijkheidsleer alleen maar op honden van toepassing is? Net zo goed op mensen, hoor. Alleen ja, wij hebben een theorie ontwikkeld dat alle mensen gelijk zijn, robots. Alle mensen gelijk zijn. En dat is voor zover ze verschillen het gevolg is van hun opvoeding. Ik moet u zeggen, alle mensen zijn niet gelijk. Ze zijn verschillend. En de opvoeding, ach, dat werkt een jaar of wat uit. En daarna wordt iedereen toch zoals hij van nature is. Dat is het ongeveer. En mocht u in discussie hierover willen, er zijn metersboeken hierover geschreven, over dit beginsel. Wat is belangrijker? De DNA, de afkomst, erfelijkheid of de opvoeding? En de opvattingen daarover, die golven door de tijd heen enzovoort. En als je het gemiddelde neemt, komt het ongeveer op neer dat tot aan je 40ste speelt een opvoeding een belangrijke rol. En als je daarna niet jezelf geworden bent, dan kun je beter in een inrichting opgenomen worden. Dit is de verkorte versie. Ja. En ik denk wel dat het klopt. Per slot heb ik al tientallen jaren ervaring om dat te kunnen vaststellen. Maar laat me zitten. In elk geval, het is een bepaalde gezindheid waar het over gaat. Ik heb trouwens een predikant gekend, wiens naam we niet zullen noemen. David Willem Jones uit Wales. En die zei, God gebruikt hele families. En hij begon met Adam, Zet, Enos, Ken, allemaal, Halal, El. Want ja, dat was het overblijfsel, dat was een familie. Dat stond allemaal van elkaar af. Ja, of het zo is, het is gewoon de geslachtslijn natuurlijk. En de achterliggende gedachte is dat een bepaald deel van de familie niet deugt. Dus dan pakt de heer de een uit, Abraham, want die deugt dan wel. En de anderen worden gepasseerd. Om zo te zeggen, ga uit uw land en uit uw maatschap en dan gaat daar de lijn verder. Maar dan blijft het nog bij de familie. Om zo te zeggen. Ik weet dat niet, ik kan dat niet inschatten. Het doet er ook helemaal niks toe. Want hoe dan ook, je bent zelf verantwoordelijk. God verkondigt aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. En dat is ieder voor zich, daar is ieder voor zich verantwoordelijk voor. En als je voor de Heer komt te staan, sta je daar alleen. En wat die bekering, of laat ik het anders zeggen, wat dat woord van God in een mens uitwerkt, hoeveel het uitwerkt, ja, dat is verschillend. Want ja, een mens is een aardenvat. En je hebt kleine vaatjes en je hebt grote vaten. En alles daartussenin, toch? En waar het maar om gaat, is dat de vaten vol worden. Ja, staat in het Oude Testament, maar het gaat over de gemeente. Dat is die vrouw, weet u wel, met dat kruikje. En die moest allerlei vaten bij de buren vandaan halen. Dat heeft van doen met al die mensen vanuit welke volkeren dan ook, die toegevoegd worden aan de gemeente en worden in het huis Gods gebracht. En daar worden ze gevuld met olie in beeld van de Heilige Geest en de werking daarvan. En van het nieuwe leven. En de bedoeling is dat het vol wordt. Dat wordt niet objectief gemeten hoeveel het is. Hoeveel liter of iets dergelijks. Hoeveel gallon. Maar de vraag is of het tot de rand toe vol is. Net als op de bruiloft de Kana. Vaten elk houdende 2 of 3 metreten. Meters. En de vaten moesten vol worden. Dat is het. En hoeveel er dan in zit, ja, dat is niet voor alle mensen gelijk. Heb je dat? Maar datzelfde geldt, ik wacht even, maar datzelfde geldt met de Bijbel dicht voor de natuurlijke mens ook. Sommige mensen kunnen veel bevatten, hebben ook veel nodig om vol te worden. En sommige mensen kunnen maar heel weinig vatten. En hebben soms ook maar heel weinig nodig om vol te worden. Heb je dat? En dan is de vraag, maar wat is nou beter? Het grote vat of het kleine vat? Dat is niet te zeggen. Dat is niet te zeggen. Dat er sprake is van jaloezie. Van de een naar de ander, van de ander van de grote naar de kleine vader, van de kleine vader naar de grote vader. Ja, dat is het, ja. Maar wat nou beter is, ja, dat is niet objectief te zeggen. En dat is het probleem natuurlijk ook van de politiek. Je weet niet wat best is en wat niet. Ik heb ooit de GBJ Hilterman horen spreken. In prachtige volzinnen om 1 uur zondagsmiddags op de radio. Jarenlang. En meester GBJ Hilterman, die de toestand in de wereld besprak, die vertelde gewoon, ja kijk, die Russen, dat was in de dagen van de Koude Oorlog, bij Russen werkt democratie niet. Dat kan daar niet werken. Russen hebben een sterke hand nodig, die hen vertelt wat ze doen moeten. En wat er ook gebeurt, en welk politiek systeem er ook komt, en al is het democratisch of wat dan ook, maakt geen bal uit. Je zult altijd een tsaar hebben die dan de dienst uitmaakt. En het is zo, hij heet vandaag Poetin. Het is een volk dat een sterke leider nodig heeft. Heb je dat? Net als dat er hondenrassen zijn. Ik hoop niet dat ik nou de honden beledig. De Russen beledig, sorry. Maar die een sterke leider nodig hebben. En andere rassen hebben dat helemaal niet nodig. En sommige mensen hebben een sterke leiding nodig. En andere helemaal niet. Integendeel. Dat is zo verschillend. Er zijn geen regels voor te geven. Maar de regel voor de mens is, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen situatie. Dat je een zondaar bent, kun je niet helpen. Maar als je verloren gaat, is het je eigen schuld. Want God heeft een weg tot zaligheid geopend. En als je die weg niet gaan wil, dan niet. Maar het is niet verplicht. Daarom word je opgeroepen. Dat is de zin ook van de prediking van het evangelie. Zie? Alleen voor de een ligt het makkelijker dan voor de ander. Dat is waar. Maar het brengt dan meteen ook verplichtingen mee. En dat is de situatie dus van Paulus en van Timotheus vervolgens ook. Want het maakt hen tot, tot getrouwe dienstknechten, zal ik dan maar zeggen. Kortom, Paulus heeft het over zijn voorouderen. Het is trouwens letterlijk vertaald. Want dat ouderen of ouders, dat is schoneus in het Grieks. En hier staat er pro, gonos, dus voor, ouders. Dat is goed gezegd. Implicerend inderdaad voorgaande geslachten. En dat is bij Timotheus dus ook het geval impliciet. Uw grootmoeder Lois en uw moeder Annieke, en ik ben verzekerd dat het ook in u is. Ja. Maar, dan komt hij, vers 6. Om welke oorzaak? Dat wil zeggen, dit is de reden dat van die voorouders. Dat is waarom ik u indachtig maak dat gij opwekt. Niet God wekt op. Dat gij opwekt, dus de verantwoordelijkheid voor zijn bediening ligt wel degelijk bij Timotheus individueel. Dat gij opwekt de gave Gods die in u is. Door de oplegging mijner handen. En daar hebben we een paar uitdrukkingen bij elkaar die toelichting behoeven. Die uitdrukking oplegging der handen, die hebben we al toegelicht naar aanleiding van de eerste Timotheusbrief. En toen zal ik wel iets gezegd hebben als, ja, het gebaar van oplegging der handen, dat is niks. Dat maakt natuurlijk niks uit. Het is je kunt door de mand vallen, zelfs zonder dat er een mand is. Je kunt tegen de lamp lopen zonder dat er een lamp is. Toch? Het zijn uitdrukkingen die slechts een overdrachtelijke betekenis hebben. Hoewel ze natuurlijk een letterlijke oorsprong hebben. En oplegging der handen, dat kan je natuurlijk letterlijk doen. Maar dat doen ongelovigen ook. Dat zegt verder niks. Het gebaar, voor zover het een gebaar is, is de uitbeelding van de overdracht van verantwoordelijkheid. Dat is oplegging der handen. Soms legt men het zwaard op trouwens. Dan slaat men iemand. Nou, heel voorzichtig. Tot ridder. Weet u nog? Dat is een variant op oplegging der handen. Het is de overdracht van verantwoordelijkheid. Wij kennen dat heel specifiek van de grote verzoendag in de Bijbel, waarbij de priester de handen oplegt aan de bok. De zondebok. En dan draagt hij de verantwoordelijkheid van de zonde van het volk over op de bok. Heb u dat? Dat is de oplegging der handen. En of men daarbij hier letterlijk de handen heeft opgelegd, dat is nog maar zeer de vraag. Of Paulus dat letterlijk gedaan heeft, is nog maar zeer de vraag. Het gaat erom dat Paulus opdrachten en dus verantwoordelijkheid heeft overgedragen op Timotheus. Timotheus, doe dit, doe dat, ga nu zo en dat soort dingen. Dat is waar het over gaat. En wat betreft gave Gods, ja, ik moet nou ophouden, want ik spreek nou over mijn tijd heen en dan krijg ik last met de bond, weet u wel, dat gaat niet, maar ja. Dus dan maar kort, misschien dat ik er dan volgende keer op terugkom. Maar er is heel wat te doen over de zogeheten geestelijke gaven. In werkelijkheid, maar nou krijg ik zelfs problemen met de Nederlandse taal. Wat in de Bijbel gave heet, is niet het vermogen om iets te kunnen, maar de verantwoordelijkheid om iets te doen. Dat is de gave. Heb u dat? Dat er van die gaven zijn die dan vereisen dat men ook de mogelijkheid daartoe krijgt, zoals de zogenaamde wondergaven, die van genezingen spreken in tongen en profetie wellicht. Dat is zo, maar de betekenis van de term als zodanig, het idee van dat God gaven geeft aan de leden van de gemeente, dat tot opbouw van de gemeente enzovoort, dat betekent alleen maar verantwoordelijkheid dat men krijgt. En niet de mogelijkheden, laat staan de wonderlijke mogelijkheden om bepaalde wonderen te verrichten of iets dergelijks. Dat kan wel je verantwoordelijkheid zijn, dat je dat moet doen. Dat kan dan weer wel. Maar het begrip gave slaat daar niet op. Het gave is gewoon de functie die men krijgt. Wij weten dat nog steeds, want als het goed is, als je een baan hebt in loondienst, als het goed is, hebben je die baan gekregen. Want als je daarvoor iemand hebt moeten omkopen van tevoren, dus dat je de baan hebt moeten kopen, dat wordt je niet in dank afgenomen, want dat wordt geacht tegen de wet te zijn. Heb je dat nog? Je krijgt een baan. Je moet je daarvoor zelfs kwalificeren. En op grond van verkregen of gedemonstreerde bekwaamheid krijg je de baan. Dat is een gave. Heb je dat? Paulus' apostelschap was een gave. Nog naar de genade Gods die mij gegeven is. Enzovoort. Zo spreekt hij daarover. En kijk het maar na. Dat is wat het is. De gave is de verantwoordelijkheid die men krijgt. Nou ja. En als het goed is, krijg je die verantwoordelijkheid nagebleken geschiktheid. Want de geschiktheid, gewoonlijk, krijg je niet. Daar moet je hard voor werken. Ik heb wel eens gezegd, je kan een baan hebben als kerkorganist. Betaald slecht, maar goed. Maar die krijg je heus alleen maar als je eerst hebt aangetoond dat je kan orgel spelen. Anders lukt het niet. En als je goed kan orgel spelen, laat niemand zeggen dat is een gave. Want het is niet zo. Echt niet. Daar moet je poldorie hard voor werken. Ja, dan kom je niet aanwaaien. Ja, als je wel komt aanwaaien, ben je een wonderkind. Maar dat gaat zo voorbij natuurlijk, want tegen dat je 21 bent, dan ben je geen wonderkind meer, hè? Toch? Nee, sommigen zijn vroeg en groot met een bepaalde ontwikkeling op jonge leeftijd. Dat is een wonderkind, maar vaak dempt dat wel als het kind ouder wordt. Verdwijnt dat toch wel. Maar in het algemeen, dit soort dingen, die krijg je niet. Daar moet je eerst je uiterste best voor doen. Zie? En daarna kun je je baan krijgen. Nou ja, zo werken die dingen. Alleen ja, in het Nederlands heet dat een gave. Als je iets kunt, dat is niet zo, vind ik. Ik blijf hard tegen protesteren. Of men noemt het een talent. Iemand heeft daar talent voor. Maar een talent is in de Bijbel hetzelfde als een gave. Namelijk, dat is de verantwoordelijkheid om iets te doen. Hier heb je dit, ga je gang. De Heer gaf ons 1 pond, en dat is gewoon de Bijbel. En zegt, doe handeling totdat ik kom. Dat is je gave. Heb je dat? En ik zal u als voorbeeld, dat kan ik nog net doen. En dan stoppen we ermee. Geef ik u als voorbeeld Matthäus 25. Matthäus 25. Waar wij vinden de gelijkenis der talenten. Het koninkrijk is gelijk een mens, vers 14, die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. En de een gaf hij 5 talenten en de ander 2, want niet alle mensen zijn gelijk. De een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1. En ieder naar zijn vermogen. En ik wijs erop dat een talent een gewicht is. Voor zover het een munt is, is het een munt in goud of zilver. Maar het gaat op gewicht dan. Hè. En er staat in ieder naar zijn vermogen. Maar ik moet u zeggen, Wat die dienstknechten kregen, was niet hun vermogen. Nee. Heb u dat? Een vermogen, uitgedrukt in pk's of in watts. Hoe moet het, tegenwoordig moet het in watts, hè? Dat weet ik veel. Dat is de kracht die ze kunnen ontwikkelen, dat wat ze dragen kunnen. En op grond van het draagvermogen kregen zij 5 talenten, 2 talenten, 1 talent. En dat was hun gave. Maar dat is de verantwoordelijkheid dus om bepaalde dingen te doen. Maar het vermogen, de kunde om iets te doen, dat is niet wat ze kregen, dat hadden ze al. Heb je dat? Waarna ik natuurlijk kan zeggen, maar dat vermogen, dat is te oefenen, dat kan toenemen. Je kan je zinnen oefenen, heet dat, hè? Je zintuigen oefenen. In Hebreeën 6 of zo, Hebreeën 5, de laatste verse. Dat kan. En Paulus heeft het over een loopbaan lopen en zich onthouden in alles, zodat je beter kunt lopen en dat soort dingen meer. Dat is dat vermogen. Maar de gave die je hebt, het talent wat je hebt, is je aangereikt geworden. Dat is de verantwoordelijkheid om te doen wat je blijkbaar kunt. Of wat je verondersteld wordt te kunnen. En dat is wat de Heer ons ook geeft. Die geeft ons iets te doen op grond van dat de Heer denkt dat je dat wel kan. He? Ook al denk je zelf dat het niet kan, dan... En soms geeft de Heer je wat omdat je het zelf graag wil. En dan zegt de Heer, nou probeer het dan maar. En dan kom je erachter dat het niet kan. Dat het boven je vermogen gaat. En dan weet je, dat is niet voor jou. Dat kan ook. Die dingen gebeuren ook. Ik zei toch, de Heer laat je op een verkeerde weg lopen. Als je dat zelf verkozen hebt, dan kom je er zelf achter dat het niet werkt. Dat het niet kan. Er zijn bepaalde dingen die sommige mensen wel kunnen en andere niet. En die dingen kunnen wel wat opgerekt worden door oefening, door training en door de werking van de geest wellicht. Vooral als men in moeilijke omstandigheden terechtkomt. Of door adrenaline. Soms weet ik niet het verschil tussen die twee. Nee, die andere was de Heilige Geest. Zeg het nog maar een keer. Dat weet ik ook niet. Ik weet trouwens niet hoe de Heilige Geest werkt. Dat hoef ik ook niet te weten. Sommigen menen dat te moeten weten, maar dat hoeft helemaal niet. Ja, geest kan zelfs zijn werk doen. Wij weten ook niet hoe God de schepping gemaakt heeft. Hoeven wij ook niet te weten. We doen het toch niet na. Enzovoorts. Kortom, het zijn rekbare begrippen door omstandigheden. Maar het punt is, God geeft ons niet dat vermogen. God geeft ons wat wij dragen kunnen. Voor dat doel stellen wij onze lichamen tot levend, heilig, Goden, welbehagelijk offer. Romeinen 12, de eerste verse. En daarna worden wij veranderd, was de bedoeling in de vernieuwing van ons denken. En proeven wij, staat er, niet be. Gewoon proeven wij wat de goede en welbehagelijke wil van God is voor onze levens. Dat is wat het is. En vroeg of laat gebeurt het dus dat iemand ons vraagt, een medebroeder of zuster ons vraagt voor een bepaald werk, een bepaalde bediening, waar we in verzeild raken enzovoorts. Want zo gaat dat dan. En dat is een van de aspecten van dat oplegging, van die oplegging der handen. Er zit meer aan vast, maar daar kunnen we het nou niet meer over hebben, want het is inmiddels de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben alle reden om u te danken dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Overgezet hebt uit de tegenwoordige boze eeuw in de toekomende. Ons bevrijdt van de macht der duisternis en ons plaats in het koninkrijk van de Zoon uw verliefde. Opdat wij u als onze Heer zouden dienen. en niet langer dienstbaar zouden zijn aan de overste deze wereld. We danken u daarom dat u ons gemaakt hebt tot priesters, dat u uw woord aan ons hebt gegeven, dat zou wonen in onze harten, dat zou geuit worden ook over onze lippen, door onze mond, opdat onze levens zouden zijn in het algemeen tot eer van u, omdat we uw kinderen geworden zijn en daarmee deel hebben aan die roeping tot zoonstelling en onderweg zijn naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Vreemdelingen en bijwoners hier beneden, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods bij u. Wij danken u dan dat we ook vanmorgen hier mochten zijn en via deze oude woorden bepaald mochten worden bij uw tegenwoordige werk. Dat u naar ons hebt omgezien, onze plaats hebt gegeven, niet alleen maar in de hemel in de toekomst, maar onze plaats hebt gegeven in uw werk. En dat voor eeuwig. En daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om u te vragen, wees u dan ons nabij. Want dat is wat u ons beloofd hebt. Verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.